Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een groot voorrecht dat wij als kinderen van de Heere God bij elkaar kunnen en mogen zijn. Dat meen ik echt, dat is gewoon een heerlijk iets terwijl we in deze wereld staan en de jaren en de maanden aan ons voorbij gaan. Dat wij ons mogen voeden met datgene wat altijd zal blijven. En ik hoop dat we het ook vast zullen houden met alles wat we meemaken. Dicht bij de Heer Jezus zullen wandelen en dat we tot eer van Hem in het leven zullen staan. Deze ochtend gaan we naar het Oude Testament. We gaan Jeremia hoofdstuk 11 gaan we openen. En dan gaan we lezen vanaf vers 18. Jeremia 11 vers 18 en dan lezen we door tot Jeremia 12 vers 6. Jeremia 11 vers 18. En er staat geschreven: De Heer heeft het mij doen weten, en toen wist ik het, toen u mij hun daden hebt doen zien. Ik was als een argeloos lam dat ter slachting wordt geleid, want ik wist niet dat ze tegen mij plannen bedachten door te zeggen, laten wij de boom met zijn vrucht te gronden richten. Laten wij hem uit het land van de levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt. Maar heren van de legermachten, rechtvaardige rechter, u die de nieren en het hart beproeft, laat mij uw wraak aan hen zien, want aan u heb ik mijn rechtszaak bekendgemaakt. Daarom, zo zegt de Heer over de mannen van Anatot, die u naar het leven staan en zeggen, profiteer niet in de naam van de Heer, opdat u niet door onze hand sterft. Daarom, zo zegt de Heer van de legermachten, zie, ik ga hen straffen. De jonge mannen zullen sterven door het zwaard en hun zonen en hun dochters zullen sterven van de honger. Er zal geen overblijfsel van hen zijn, want ik zal onheil brengen over de mannen van Anatot in het jaar van de vergelding aan hen. Heren, u zou rechtvaardig blijken wanneer ik met u een rechtszaak zou voeren. Toch wil ik met u over uw oordelen spreken. Waarom is de weg van de goddelozen voorspoedig? Waarom hebben rust allen die in ontrouw trouweloos handelen? U hebt hen geplant. Ook hebben ze wortel geschoten. Ze gaan hun gang, ook dragen ze vrucht. U bent nabij in hun mond, maar ver van hun nieren. U echter, Heere, kent mij. U ziet mij. U beproeft mijn hart dat met u is. Ruk hen weg als schapen ter slachting. Bereid hen voor op de dag van de slacht. Hoe lang moet het land treuren, het gewas op heel het veld verdorren? Vanwege het kwaad van wie daarin wonen, vergaan de dieren en de vogels, omdat zij gezegd hebben, hij ziet ons einde niet. Wanneer u met hardlopers meerent, en die maken u al moe, hoe moet u dan wedijveren met paarden? Wanneer u het alleen in een land van vrede vertrouwt, hoe moet u het dan maken in de trots van de Jordaan? Want ook uw broeders en het huis van uw vader, ook zij handelen trouweloos tegen u. Ook zij roepen u luid na. Vertrouw hen niet als ze vriendelijk tot u spreken. Tot zover Jeremia hoofdstuk 11 en een gedeelte van hoofdstuk 12. Wij willen een zegen vragen. Hemelse Vader, wij hebben het net met elkaar gezongen. Heer, ik kom tot u. Geef toch dat dat in ons hart aanwezig mag zijn en dat ook dat in toenemende mate groeien mag. Dat wij toch dicht bij u zullen zijn en zullen blijven. Dat ons leven, onze doelstellingen, onze plannen, onze hoop en zelfs ons verdriet, dat dat altijd gericht naar zal zijn naar u, de bron van het leven. Ik dank u voor de gemeente ook hier, dat we samen mogen optrekken. En waar ik mee begon te zeggen, dat we gezegend zijn als we met elkaar, bij elkaar kunnen zijn. En dat we in uw naam samenkomen, want bij u is het goed. U bent de bron van zegen en van alle goede dingen. En ik wil u daarom ook bidden, dat als wij optrekken en de jaren gaan voorbij, dat we altijd op u gericht zullen zijn. Zegen de broeders en zusters, de zwakkeren en de sterkeren hier onder ons. Ik wil u bidden voor de leidinggevenden die er zijn, die verantwoordelijkheid dragen. Degene die misschien schoonmaakt of dingen doet die noodzakelijk zijn, die voor de financiën zorgt. Of degene die ziekenbezoek brengt, Wij willen u bidden dat we als leden van het lichaam van de Heer Jezus Christus ten alle tijde bij u zullen schuilen. En dan willen weten dat het goed bij u is. U zult voor ons zorgen. Geef daarom deze ochtend, Heer, als wij een moment mogen hebben om stil te staan. En dat goede woord van u te overdenken. Dat het in ons hart mag zinken en dat het gebruikt mag worden. En dat we dicht bij Christus Jezus zullen blijven. Dat vraag ik u uit genade in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Jeremia heeft het nooit aanzien komen. Hij werd er helemaal door verrast. Net zoals een moeder die in de keuken bezig is en dan is er een kleuter in de kamer. En in één keer rinkelt de kinkel in de kamer, is er een vaas omgevallen. En die moeder die schrikt vreselijk. Zo was dat ook bij Jeremia. Ineens hoort hij dat er verkeerde plannen zijn tegen hem. Zoals hoofdstuk 11 dat aangeeft. Ik was als een argeloos lam dat ter slachting wordt geleid. Want ik wist niet dat zij tegen mij boze plannen aan het bedenken waren. Als Jeremia 11. Jeremia 12 doorleest. Kun je hem doorlezen als een detective. Er wordt daar een moordcomplot wordt daar beraamd. En er is een duistere samenzwering tegen de profeet. In vers 11 van onze tekst staat daar geschreven van die vijanden. Laten wij hem uit het land der levenden afhakken. Zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt. Die samenzwerers die waren van plan om Jeremia uit de weg te ruimen. En zij wilden ook geen spoor achterlaten. Laten wij de boom met zijn vruchten gronden richten. Met andere woorden, we doden Jeremia voordat hij nakomelingen zal hebben, opdat zijn naam voorgoed voor deze wereld verdwenen zal zijn. Wie waren die vijanden van Jeremia? Wie waren dat? Kijk eens in uw tekst, vers 21, daar staat geschreven. Het waren de mannen van Anatot. Het allereerste vers van het boek Jeremia, Jeremia 1, vers 1, dat vertelt waar Jeremia vandaan komt. Daar staat dan geschreven, Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anatot waren, in het land van Benjamin. Jeremia is helemaal verbaasd over die vijandigheid van de inwoners van zijn geboortestad. Die mensen in Anatot moesten niets van hem hebben. Waarom was dat nou toch zo? Dat had te maken met de prediking die deze profeet in zijn dagen gepredikt heeft. Ze waren er absoluut niet blij mee, wat Jeremia daar verkondigde. Ze zeiden het ook, profeteer niet in de naam van de Heere, opdat u niet door onze handen zult sterven. Hardnekkig, misdadig waren hun dreigementen. Je houdt je mond en zo niet, dan word je gewoon gedood, Jeremia. Als een voorganger of als een dominee getrouw het woord van de Heer God doorgeeft, dan staat of valt zijn gemeente met de reactie die ze geven op de prediking. Nou, de mannen van Anatot, die moesten niets hebben van de stem van de Heer God. Eigenlijk is het niet vreemd hoor, dat die reactie er was. Waarom? Anatot, dat was een priesterstad. En Jeremia, die had een geducht standpunt over de priesters in Israël. Lees u dat dan maar eens na, als u thuis bent, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 van Jeremia. Het maakt je niet populair als je daar in je geboortestad rondloopt, waar al die priesters daar zijn, en dat hij daarnaar uitroept, de profeten profeteren leugens. De priesters heersen door hun handen. Van profeet tot priester plegen ze allemaal bedrog. Als een verrader liep hij daar rond in zijn eigen stad. En hij had niet alleen maar kritiek op de priesters. Hij veroordeelde ook nog eens een keertje de afgoderij. Dan moet u maar de tempeldienst eens een keertje doorlezen, die hoofdstukken die daar zijn. En dat was nog eens een keertje een onderdeel van de lokale economie. Zijn hervormingspredikingen die hij in zijn dagen hield, die bedreigde de hele religieuze, de sociale, de economische structuur van zijn geboortestad. Als die mensen in Anatot zouden doen datgene wat Jeremia zei, dan zouden ze heel veel geld in hun portemonnee schelen. En woest en kwaadaardig reageren ze erop. Datgene wat hij daar allemaal heeft verkondigd. Broeders en zusters, Bijbels prediken, dat kan gevaar opleveren. Op een zondagsschool, met een serie lessen werden er behandeld over een aantal personen uit de Bijbel. Jozef, Jeremia, Petrus, Paulus, Stefanus, Jezus. Elke week werd een van die personen dan behandeld. En in al die geschiedenissen kwam naar voren toe dat ze of in de put terechtkwamen, of in de gevangenis, gestenigd werden, of gekruisigd werden. En toen was er een jongetje in die zondagsschoolklas. En Stefanus vroeg die dan, na die les, waarom gooiden ze hem nou in de put? Waarom werden ze in de gevangenis gegooid? Waarom hebben ze hem gedood? En het antwoord van die zondagsschoolleider, die was dat Stefanus ook, omdat hij het woord van God aan de mensen doorgaf. En op een keer, weer wordt die vraag gesteld door dat jongetje, als dan weer een of andere Bijbelse geschiedenis dan doorgegeven wordt. En dan krijgt hij weer het antwoord. En het jongetje die denkt dan zichtbaar na, en die komt er met die vraag naar die zondagsschoolleider: maar bent u dan niet bang? Want u spreekt ook over de Bijbel. Bent u nou niet bang dat ze u zullen doden? Hele goede vraag natuurlijk voor dat knulletje. Want vanuit die historische Bijbelse achtergronden die hij hoorde, trok hij de conclusie, dat kan dus ook nu, heden ten dagen, bij ons gebeuren. Als u en ik onze Bijbel goed kennen, en op de hoogte zijn van de kerkgeschiedenis, dan zie je dat dat maar al te waar is. Bijbels prediken is niet zonder gevaar. Er zijn gemeenten, kerkgenootschappen in deze wereld die dit onderschrijven. En als dan een dominee of een voorganger beroepen wordt, dan zijn er gemeenschappen die stellen dan ook heel duidelijk de vraag. Beloof je dat je ijverig en trouw zult zijn in het handhaven van de waarheid van het evangelie en de zuiverheid van de kerk? Ook al zou dat tegenstand en vervolging oproepen. Nou, in wezen deed en hield Jeremia zich aan zo'nzelfde soort belofte. Hij was trouw in het handhaven van het rechtsnijden van het woord van God in zijn dagen. En hij was in staat om de gelofte van zijn roeping te eerbiedigen, omdat hij toegewijd was aan de Heere God. Die man die hield vastberaden stand. Hij had geen idee wat er allemaal gebeurde in zijn wereld. Hij wist het allemaal nog niet. Maar op het moment als hij daarachter komt, wat doet hij dan? Dan zoekt hij zijn toevlucht bij de Heere God. Heere van de legermachten, staat er in de tekst. Rechtvaardige rechter, u die de nieren en het hart beproeft, laat mij uw wraak aan hem zien. Want aan u heb ik mijn rechtszaak bekendgemaakt. Jeremia gaf zich over aan de Heere God. En hij vroeg dat de Heere God voor hem op zou komen. Toen die boze mannen van Anatot zich richtten tegen Jeremia, was het niet verwonderlijk dat die profeet zich richtte tot zijn schepper en zijn zaligmakers. Want die God is immers alwetend. Er staat in vers 18 van onze tekst: de Heere heeft het mij doen weten en toen wist ik het, toen u mij hun daden hebt doen zien. Broeders en zusters, Jeremia, die had 's werelds grootste veiligheidsdienst, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, aan zijn zijde. En wie is dat? De alwetende, de almachtige God van Israël. En door Jeremia veilig te houden, vervulde de Heere God ook de belofte die hij gegeven had aan de profeet. Aan het begin van zijn bediening heeft de Heere God gezegd: wees niet bevreesd voor hem, want ik ben met u om u te redden. En diezelfde God is ook nog eens een keertje een rechtvaardige rechter. Gods beslissingen zijn altijd eerlijk, omdat hij alle feiten altijd op orde heeft. Om het maar even bijbels poëtisch te zeggen, Hij beproeft de nieren en het hart. Het allerdiepste in ons doorgrondt Hij en kent Hij en weet Hij. Dus als u onschuldig bent, beschuldigd wordt, tegengas ervaart in uw leven, dan mag u weten, de God van Jeremia staat ook aan uw kant. En je ziet dat vertrouwen van Jeremia, zie je naar voren komen, naar die vertrouwenswaardige God. Dat rustige vertrouwen die de profeet van God heeft, met alles wat op hem afkomt, de rechtvaardige rechter is Hij. Lees het maar na in hoofdstuk 12, in hoofdstuk 15, hoofdstuk 18. Dan zegt hij daar, Heere, u kent en u ziet mij, u kent mijn onschuld. En het zijn dan gebeden die hij uitspreekt om zijn belaste ziel te ontlasten. Het is het uitspreken naar de Heere God van de onrust die in zijn leven is. En dat brengt dan rust en verfrissing in zijn geestelijk leven. Nou, zo lezende over Jeremia, die nauwe wandel die hij met de Heere God heeft, dan zie je in feite diezelfde lijn die er is bij de Heer Jezus Christus. Net als Jeremia werd Jezus geconfronteerd met een samenzwering. Het waren de farizeeën en de schriftgeleerden die het plan hadden opgevat om hem te grijpen en hem te doden. En net als Jeremia werd Jezus verraden door iemand uit zijn naaste omgeving. En net als Jeremia waren het familie en vrienden die Jezus verwierpen vanwege de prediking van het woord van de Heere God. Toch is er een verschil tussen Jeremia en de Heer Jezus. Jeremia die vroeg de Heere God om wraak. En de schrift die veroordeelde hem daar niet voor. Wellicht omdat hij in zijn recht stond tegenover die boosaardige mannen daar in Anatot. Maar de schriften willen ons juist vooral dus wijzen op dat grotere wat er is bij de Heer Jezus Christus. De grotere genade die bij hem aanwezig is. De heiland heeft zijn strijd, heeft zijn lijden overgegeven aan zijn hemelse vader. Zonder te pleiten voor wraak over zijn vijanden. In de 1 Petersbrief staat geschreven, toen hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. En toen hij leed, dreigde hij niet, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als Jezus gevangen genomen is, en dan staat daar voor het Joodse Sanhedrin, beschuldigd wordt, dan staat er opgetekend in het evangelie van Marcus, hij zweeg en hij antwoordde niets. Precies zoals de profeet Jesaja daarvoor zegt, dat 700 jaar voor Christus. De Messias, als die verdrukt zal worden, dan zal hij zijn mond niet open doen. Als een lam zal hij ter slachting geleid worden. Als een schaap dat stom is voor zijn scherers, zo zal hij zijn mond niet openen. Zelfs toen de heiland genageld was aan het kruishout van Golgotha, spreekt hij daar die woorden uit, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is de openbaring van de grote genade van de Heer Jezus Christus. Alleen maar vergeven, vergeven. De Bijbel leert ons dat u en ik in die voetsporen van de Heer Jezus behoren te wandelen. Als wij geduldig verdragen, staat er in de Petrusbrief, wanneer wij goed doen en daarvoor lijden, dan is dat genade bij God. Want hiertoe zijn wij geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. En hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat wij zijn voetsporen zouden navolgen. Een van de redenen dat wij het oordeel over moeten laten aan de Heere God is het feit dat Hij dat oordeel zal vellen. In Romeinen 12 staat het overduidelijk opgeschreven. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En in onze tekst komt het ook naar voren toe. Jeremia, die krijgt van de Heere God te horen dat het oordeel komen zal over de mannen van Anatot. In onze tekst staat geschreven, zie, ik ga hen straffen. De jonge mannen zullen sterven door het zwaard en hun zonen en hun dochters zullen sterven van de honger. En er zal geen overblijfsel van hen zijn, want ik zal onheil brengen over de mannen van Anatot in het jaar van de vergelding aan hen. Die mensen hebben niet willen luisteren naar het woord van de Heer God in hun leven. En het resultaat is desastreus. De overtreders van die stad zullen omkomen. Als het woord van God door mensen opzij geschoven wordt, uiteindelijk en onherroepelijk zal dan het oordeel volgen. Dat is ook wat Jezus gezegd heeft. Als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of uit die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Dat is een waarschuwing voor ons allemaal. Ook nu, anno 2017. God zal elke zonde oordelen. En zelfs die geheime samenzweringen die er waren in de dagen van Jeremia bij die mannen van Anatot, die doorgrondde hij volledig. Zo geldt het ook voor ons. Wat u en ik doen, in het openbaar of in het geniep, hij weet er alles van. Niets ontgaat zijn doordringende blik. En voor de mensen om ons heen, we kunnen het toedekken, we kunnen het wegmoffelen, maar uiteindelijk zal het allemaal openbaar worden. Onomwonden, dat zegt het laatste boek van Prediker, kent u dat? Dat is een heel belangrijk vers, daar staat geschreven: God zal elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Dus daarom juist ook die reden in Gods woord dat opgetekend is, dat wij onze toevlucht zullen zoeken bij de Heer Jezus Christus. Dat we zullen blijven vertrouwen op de genade van de Heer Jezus Christus en dat wij dicht bij Hem zullen schuilen. Als wij niet om Gods genade zullen vragen en niet in Gods genade zullen wandelen, op basis van de dood en de opstanding van Jezus Christus, dan ontvangen wij net als die mannen van Anatot een eeuwige veroordeling. Nou, Jeremia, die heeft te horen gekregen dat die mannen van Anatot geoordeeld zullen worden. Je zou dan zeggen, nou, een prachtige geruststelling voor hem. Hij is ingelicht nou over de zaken zoals die er nu voor staan. De samenzwering van die mannen die gaat niet door. Hun complot is verijdeld. Het is allemaal voorbij. De zaak is gesloten. God heeft zijn straf uitgesproken. Wat kan er allemaal nog meer gezegd worden? Jeremia, die wil het laatste woord hebben. Hij had de veroordeling gehoord. En hij wist dat God voor hem op zou komen, want God is een rechtvaardig rechter, dat heeft hij beleden in de tekst. Maar Jeremia heeft nog een klacht, en die schuift hij naar voren. Heere, zegt hij dan, Heere, u zou rechtvaardig blijken wanneer ik met u een rechtszaak zou voeren. Toch wil ik met u over uw oordelen spreken. Met andere woorden, Heere God, ik wil graag een afspraak met u maken en ik wil het een en ander eens met u doornemen. Ik hoop dat u het niet erg vindt als ik her en der eens wat opmerkingen maak. De kern van zijn kritiek staat opgetekend in het tweede gedeelte van vers 1 van hoofdstuk 12. Daar zegt hij, waarom is de weg van de goddelozen voorspoedig? Waarom hebben rust allen die in ontrouw trouweloos handelen? Om het maar eventjes simpel anders te zeggen. Jeremia die wilde weten waarom het goed gaat met slechte mensen. Heren, u hebt ze geplant. Ze hebben wortel geschoten. Ze gaan hun gang. Ook dragen ze vrucht. De klacht van Jeremia is het omgekeerde wat we tegenkomen in Psalm 1. In Psalm 1 is het de rechtvaardige die als een boom geplant is aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En in Psalm 1 zijn het juist ook de goddelozen die de wind van voren krijgen. Als het kaf zullen ze door de wind weggeblazen worden. Maar hier, in Jeremia hoofdstuk 12, gebeurt juist het tegenovergestelde. De goddelozen hebben voorspoed. Ze dragen vrucht. Ze doen het goed. En het ergste van alles is ook nog eens een keertje, ze beweren ook nog eens een keertje gelovig te zijn. Aan het eind van vers 2, daar staat pijnlijk opgetekend. U bent nabij in hun mond, maar ver van hun nieren. Vroom is dus hun taalgebruik, maar in de grond van de zaak willen ze niets van Gods weten. Waarom laat God het nou toch toe? Zulke huichelaars te laten bloeien en te groeien. Jeremia die klinkt hier als Asaf, die zijn bezwaren en zijn vragen geuit heeft in Psalm 73. Vertwijfeld heeft Asaf het daaruit geroepen. Bijna waren mijn voeten uitgegleden, want ik was jaloers op de dwazen toen ik de dwaasheid zag en de vrede zag van die goddelozen. Ze verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen. Ze zetten hun mond op tegen de hemel, hun tong wandelt honend rond op de aarde. Toch hebben ze in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Asaf worstelde daarmee, totdat hij Gods heiligdom binnenging, staat er in Psalm 73, en op hun einde lette. Daar werd Asaf er aan herinnerd dat de goddelozen hun ondergang tegemoet gaan. Letterlijk zegt Asaf het aan het einde van zijn psalm: wie zich ver van u houdt, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Voor Asaf was dat meer dan voldoende om te weten dat God uiteindelijk de goddeloze zal oordelen. Maar dat was niet voldoende voor Jeremia. Van God had hij de belofte gekregen dat de mannen van Anatot veroordeeld zouden worden. Maar Jeremia die wilde dat vonnis, dat dat zo snel mogelijk uitgevoerd zou gaan worden. Asaf was tevreden met Gods antwoord. Maar Jeremia die bleef ontevreden klagen. Hij wilde dat het laatste hoofdstuk over het menselijke kwaad direct geschreven zou gaan worden. Er zijn christenen die er op dezelfde manier over denken. We weten uit het woord van de Heere God dat alle vijanden het laatste oordeel beschaamd zullen staan. Toch worden we nog wel eens ontmoedigd door die aanhoudende zegepraal van het kwaad in onze tijd. En dan verlangen we ernaar dat de moordenaars, de verkrachters, de kindermisbruikers, de vervolgers van de kerk, de daders van volkerenmoorden, dat die een goddelijk oordeel zullen krijgen. En in onze donkere momenten kunnen we zelfs in de verleiding komen om te vragen naar datgene wat Jeremia aan de Heere God vroeg en van hem verlangde in vers 3 van onze tekst. Ruk hen weg als schapen ter slachting, bereid hen voor op de dag van de slacht. Net als Jeremia vinden wij soms dat de wielen van Gods gerechtigheid langzaam draaien. Toen Jeremia zijn beklag deed over dat trage handelen van de Heere God, verwachtte hij een antwoord van de Heere God. Hij verwachtte een verklaring te krijgen over de relatie die er is tussen de soevereiniteit van God en de menselijke verdorvenheid. Wij als mensen, wij willen weten waarom de onschuldige lijdt en waarom de goddelozen het goed heeft. Wij willen het antwoord hebben. En in onze optiek moet er direct wat aan gedaan worden. Maar God beantwoordt niet altijd onze vragen. Doorgaans doet hij dat niet. In feite, in Jeremia's geval, reageerde de Heere God door aan Jeremia een paar vragen te stellen. Dat is Gods gebruikelijke strategie. Wanneer zijn schepselen proberen hem ter verantwoording te roepen. De Heere God, die ver en hoog verheven boven ons leeft, boven ons uittorent, is aan ons geen uitleg verschuldigd. Toen Job de Heere God over zijn lijden vragen ging stellen, was het antwoord van de Heere God een vraag. Job, ik wil je wat vragen. En ik wil antwoord van je hebben. Waar was je toen ik de aarde grond vestte? Wie heeft haar afmetingen bepaald? Rijdt je inzicht tot de breedte van de aarde? Zijn de poorten van de dood aan je geopenbaard? Job, maak het nou eens bekend, als je het weet. Hetzelfde zien we bij Paulus in Romeinen hoofdstuk 9. Als er een vraag gesteld wordt over de uitverkiezing. En de Heilige Geest antwoordt dan door middel van een vraag. Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom heeft u mij zo gemaakt? Als er een ondervraging plaatsvindt, dan is het God die de vragen stelt. Het is niet aan ons om God ter verantwoording te roepen. Wij plaatsen God niet onder onze microscoop. God plaatst ons onder de zijne. En de twee vragen voor onze tekst, want we gaan daar naartoe. In hoofdstuk 12 vers 5. Die zijn ten dele daarop getekend om duidelijk te maken aan Jeremia dat het niet aan Jeremia is om God ter verantwoording te roepen. Maar een tweede reden dat daar vragen gesteld worden aan Jeremia is ook om hem als profeet voor te bereiden en verder te helpen in zijn geestelijke bediening die nog voor hem lag. Jeremia die krijgt een vraag voorgesteld. Wanneer je met hardlopers meerent en die maken je al moe, hoe moet je dan wedijveren met paarden? God nam Jeremia als het ware mee naar een renbaan. En dan krijgt hij de opdracht om de 1500 meter te lopen. En misschien daarna nog eens een keer gevolgd door de 4x400 meters. En dan helemaal uitgeput. Voorovergebogen staat hij dan voorbij de finishlijn helemaal uit. Stijgen, zwaar hijgend, hangt hij er als ware neer. En dan zegt de Heere God zegt tegen Jeremia, en nu gaan we beginnen aan de paardenrace. Ben je klaar voor de wedstrijd? Jeremia, jij staat in baan 4. En links en rechts van je staan de toprenpaarden opgesteld voor het Midden-Oosten. Het zal nu wel duidelijk zijn, Jeremia gaat die race nooit winnen. De paarden zullen in die dagen misschien wat minder snel gelopen hebben dan de paarden die wij nu hebben. Maar ze waren nog beduidend sneller dan Jeremia. De moe gerende profeet kon het nooit winnen van die dieren. In die tweede vraag die de Heere God aan Jeremia stelt, komt diezelfde gedachte naar voren. Jeremia, als je op vlak terrein al struikelt en valt, hoe zal het je dan vergaan in de wildernis bij de Jordaan? Als je al op makkelijk terrein struikelt, zoals in het open gebied in de buurt van Anatot, hoe zal het dan met je aflopen als je terechtkomt in die ruige jungle rondom de rivier de Jordaan die er in die dagen was? Wat bedoelt de Heere God met die vraag aan Jeremia? Hij wil er in feite dit mee zeggen. Jeremia, wat je nu ondervonden hebt, was nog maar gering vergeleken met hetgeen je te wachten staat. En als je er nu daardoor al uit je evenwicht geraakt, hoe zul je dan dat zwaardere en dat latere, hoe zul je dat aanpakken? Ben je er dan tegenop gewassen? De problemen die hij nu had in Anatot, dat was ook niets vergeleken met wat er nog zou gaan komen. De val van Jeruzalem moest nog gaan komen. De wegvoering van de Judeërs, van de Joden, zou nog plaats gaan vinden. En Jeremia zou in de toekomst afgevoerd gaan worden naar Egypte. Al bij zijn roeping de profeet had de Heere God hem erop voorbereid dat hij felle tegenstand zou ondervinden. En dan werd hij daar op aangespoord om moedig voor te gaan. En dan mag het toch niet zo wezen, aan het begin van zijn bediening, dat als er dan bedreiging is, dat hij dan direct de moed als het ware dan laat zinken. Nou, en om de profeet nog eens een keertje een voorproefje te geven van wat hem nog te wachten staat, staat er in vers 6, en daar wordt hij dan heel fijntjes op gewezen, dat zelfs naaste bloedverwanten zich tegen hem zullen gaan keren. Hij mocht dan gedacht hebben dat alleen die dorpsgenoten boosaardig waren, maar ook zijn eigen broers zullen zich tegen hem keren. Dan staat in de tekst, als ze vriendelijk zijn, laat hij voor hen oppassen, want ze zijn niet te vertrouwen. Een echt antwoord heeft Jeremia niet gekregen omtrent het probleem van de voorspoed van de goddelozen. Toch is er pastoraal, als ik even zo mag zeggen, een zeer krachtige en afdoende beantwoording in de reactie van God naar Jeremia. De Heere God die leert de profeet met alles wat op hem afkomt op dat moment en in de toekomst nog zal gaan gebeuren, om als een geloofsman in de kracht van de Heere God tegenslagen en onbegrijpelijke dingen te dragen. Nou, broeders en zusters, er wordt hier in onze tekst een hele belangrijke les ons voorgehouden. Snelle paarden, oneffenheden, tegenstand, vijandige familie, en noem al die hobbels maar op die je tegen kunt komen in je leven, beschouw ze als een leerschool. Ze helpen je geloof te versterken. Als het allemaal voor de wind gaat, als er geen hobbels zijn in je leven, dan groei je niet tot geestelijke volwassenheid. Tegenslagen dagen ons uit om onze geestelijke spieren te ontwikkelen, om sterk te worden. God is veel meer geïnteresseerd in onze geestelijke innerlijke groei naar de moeilijkheden om ons heen. En een ieder die ontmoedigd raakt, zich vernederd voelt, de nederlaag leidt door kleine dingen, die zal nooit zijn of haar goddelijke roeping vervullen. Als zelfs een kleine tegenslag Jeremia aanleiding geeft om zijn roeping achter zich te laten, ja, hoe zal die dat dan op een gegeven moment doen als er die grote vervolging zal komen? Hij moest dus leren in zijn leven om de wedloop aan te gaan met mensen voordat hij met paarden zou kunnen concurreren. Dat geldt voor iedere christen. Als je nu al klaagt over de eenvoudige dingen die de Heere God van je vraagt, dan mis je de geestelijke kracht als de stormen komen. En dan groei je niet door geestelijk. Als je iets groots voor de Heere God wil ondernemen, dan moet je beginnen door kleine dingen voor hem getrouw te doen. Ook aan ons, deze ochtend, wordt net als bij Jeremia de vraag gesteld: hoe zult u de wedloop lopen tegen paarden? Weet u het antwoord? Weet u hoe dat onmogelijke mogelijk kan worden? Beste antwoord is gegeven door de profeet Jesaja. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en afgemat. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren, ze zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen, ze zullen zeker struikelen. naar wie de Heere verwachten, zullen kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Welke storm, welke crisis ook op ons af mag komen, laten wij toch vol goede moed onze hoop en ons geloof richten op God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest en onverkort, onvermoeid gegrond blijven in de Heer Jezus Christus, onze leidsman, die sterker is dan paarden, die sneller is dan paarden. En als we bij hem blijven, zullen we nooit achterop raken. Maar succesvol die wedloop beëindigen. Amen. Amen. Amen.